Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Allereerst een huishoudelijke mededeling. Van een enkeling die bekend was met mijn e-mailadres, heb ik reacties op mijn podcast gekregen. Hartstikke leuk. Ik maak graag mijn e-mailadres bekend, zodat een ieder die wil, kan reageren of commentaar kan leveren. Mijn e-mailadres is Harry Hofkamp, Harry met een Y, @live.nl. Je kunt het e-mailadres ook in de beschrijving van de aflevering vinden. Welkom bij deze tweede aflevering over de Griekse tragedie. We gaan nu, na enkele opmerkingen over de tragedie in het algemeen, het leven van Sophocles bespreken. Dan gaan we nauwkeurig kijken naar de bekendste tragedie aller tijden, koning Oedipus. Wat we de Griekse tragedie noemen, is in feite geen Griekse tragedie. Ja, er wordt natuurlijk Grieks gesproken. Maar alle tragedies zijn geschreven door Atheners. Alle tragedies zijn opgevoerd tijdens het prestigieuze Atheense festival de Dionysia. Het is dus een Atheense vorm van toneel. Dan rijst de vraag, waarom typisch Atheens? De Canadese filosoof Northrop Frye stelde dat voor het creëren van dergelijke kunst je moet werken tegen een achtergrond van durf en visie, zoals die alleen binnen een machtig rijk kan bestaan. Zoals in het Atheense imperium, waar de macht was geconcentreerd in de democratische polis Athene, waar de burgers niet meer alleen beslisten over de gang van zaken in Attica, maar over de gang van zaken in het gehele imperium in de Egeïsche Zee. Burgers die te maken kregen met moeilijke besluiten, met lastige vraagstukken, en die bovendien zichzelf als Atheners nog eens geweldig vonden. Een rijk, een empire, maar, en dat is ook wezenlijk, altijd tegen de achtergrond van een kleinsteedse polis. Deze twee aspecten zie je ook in het drama terug. Een kleinsteeds familiedrama, maar met een heroïsche grandeur van een machtig imperium. Dus, door het Griekse tragedie te noemen, lopen we het risico dat typisch Atheense aspect over het hoofd te zien, namelijk de combinatie van een kleinsteedse democratische omgeving met de grandeur van een imperium. Het is eigenlijk een beetje de schuld van de Macedonische Aristoteles. Iedereen die wat wilde begrijpen over tragedies, ging zijn Poëtica lezen. En nergens noemt Aristoteles de typisch Atheense oorsprong van de tragedie. Toen de humanisten in de Renaissance de kans kregen om deze omissie te herstellen, gebeurde dat niet. Ze begrepen grappig genoeg niet zo heel veel van tragedies. Ze wisten bijvoorbeeld niet goed wat de functie van de orkestra was, namelijk die ronde dansvloer voor het koor. Gemakshalve werd die ruimte opgevuld met toeschouwers, waardoor het publiek tot op de dag van vandaag vlak voor het podium is gaan zitten. Een fraaie uitzondering is het grote Olivier Theater in Londen. Daar hebben ze de orkestra en de halfcirkelvormige toeschouwersruimte in ere hersteld. Om tragedies een nieuw leven in te blazen, vonden de humanisten de opera uit, waarbij lange toespraken van de spelers omgezet werden in aria's en het koor op het podium ging zingen en dansen. Ook leuk. Maar wat ze dus niet hebben gedaan, is de Griekse tragedie omgedoopt naar Atheense tragedie. Ja, ik weet wel dat er soms over Attische tragedie gesproken wordt. Ook de Wikipedia doet dat heel netjes. Maar laten we eerlijk zijn, veelal spreekt men jammer genoeg van de Griekse tragedie. Aan de andere kant hoeven we daar ook niet zo dramatisch over te doen, want de Dionysia, waar de tragedies werden opgevoerd, waren dikwijls een panheleens gebeuren. Bezoekers vanuit alle uithoeken van de Griekse wereld, van Odessa tot Sicilië, kwamen naar Athene om de toneelstukken te kunnen zien. En al snel werden de tragedies een Atheens exportproduct. Overal werden theaters gebouwd. En wie genoeg geld had, die liet beroemde tragediedichters overkomen om daar hun toneelstukken te regisseren. Dat was overigens ook de reden waarom Aeschylus in Sicilië was toen hij die schildpad op zijn kop kreeg. Nog even een stapje terug in de literatuurgeschiedenis, de Griekse wel te verstaan. De Trojaanse oorlog dateren we zo 1200 voor Christus. En die enorme hoeveelheid heldenverhalen en mythologische verhalen werden door barden door de eeuwen heen gedragen. Barden waren de rondreizende zangers die in de duistere eeuwen, zo van 1100 tot 800, urenlange voorstellingen gaven, letterlijk ter lering en vermaak. Deze muzikale voordrachtskunstenaars met een getraind geheugen hebben deze verhalen in leven gehouden, zodat ze rond 600 voor Christus aan het papier konden worden toevertrouwd. Het was een reis te Breiberg aan verhalen. Beter gezegd, al die verhalen vormden een dikke salamiworst waar de tragedieschrijvers een plakje van afsneden en dat fragment tot een thema voor een tragedie maakten. De toeschouwers kennen doorgaans al die verhalen. Dus als de tragedie Oedipus begint met Oedipus als koning van Thebe, dan weten de toeschouwers hoe die dat geworden is. Wij hebben dikwijls toelichting nodig. Toen Sophocles met het mes door de tragediesalami ging, is de voorgeschiedenis in de worst achtergebleven en begint het toneelstuk verderop in het verhaal. Nog een voorbeeld. De Oresteia begint met de terugkeer van Agamemnon. Dat wil zeggen dat de hele Trojaanse oorlog in de worst is achtergebleven en we het plakje terugkeer van Agamemnon en moord op Agamemnon geserveerd krijgen. Tot zover mijn inleidende opmerkingen. Laten we nu onze aandacht verplaatsen naar Sophocles, waarschijnlijk de meest gevierde tragedie van de grote drie. Sophocles die leefde van 496 tot 406. Hij is dus 90 jaar oud geworden. Sophocles was de zoon van een rijke Atheense wapensmid. Al vroeg trokken de podiumkunsten hem. Als jongen van 16 jaar speelde hij al een prominente rol bij de overwinningsfeesten na de slag bij Salamis. Aeschylus was daarbij aanwezig. Die moet zo'n 45 jaar geweest zijn. En op datzelfde moment werd op het eiland Salamis Euripides geboren. Sophocles schreef 123 toneelstukken, waarvan er 7 volledig bewaard zijn gebleven. Hij was zeer geliefd als tragediedichter. Hij won 24 keer de eerste prijs op de Atheense Dionysia. De ons bekende tragedies zijn Ajax, Vrouwen uit Tragis, Antigone, Koning Oedipus, Electra, Philoctetes en Oedipus in Colonus. De Antigone is een van de beroemdste. Het gaat over Creon, koning van Thebe, die een decreet uitvaardigt dat zijn neef, een verrader en vijand van de stad, niet begraven mag worden. De zus van de jongeman, Antigone, die kan het niet aanzien dat het lichaam van haar broer boven de grond ten prooi valt aan honden en de aasetende vogels. Zij wil het lichaam begraven. Creon verbiedt het en hij zegt, het is de wet. Zij stelt, ik ga het toch doen, want het is een onrechtvaardige wet. De wet is in strijd met de goddelijke wetten. De vraag hoe geldig een onrechtvaardige wet is, wordt in een stuk fraai uitgewerkt. Het is een thema dat ook ons nog bezighoudt. Hoe geldig zijn wetten die uitgevaardigd worden om de mensen te onderdrukken? Sophocles behoorde tot de hoogste kringen. Niet alleen was hij rijk, maar hij verkeerde ook in artistieke en intellectuele upperten rondom Pericles. In het huis van Pericles kon je Sophocles samen met Herodotus, de schrijver van de geschiedenis van de Perzische oorlogen, Hippodamus, de stedenbouwkundige, Phidias, de beeldhouwer, Anaxagoras, de filosoof en Polygnotos, de schilder, tegelijkertijd aandrijven. Passend bij zijn sociale status heeft hij diverse openbare ambten bekleed. Hij was bijvoorbeeld een van de penningmeesters van de Delische Bond. Hij was bevelhebber tijdens een van de militaire campagnes. En hij was 5 jaar lang priester van Asclepius. Voor de goede orde nog even, de priesters en priesteressen in het oude Griekenland waren geen priesterklasse. Het was een eervol ambt dat door burgers voor een tijdje werd vervuld. Het betekende zorg dragen voor de passende festiviteiten en offers. Dat wil zeggen ook de portemonnee trekken voor offerdieren en het aansluitende banket, voor repetities en uitvoeringen van de koren die zongen bij de plechtigheden en voor het onderhoud van de tempel. Sophocles zorgde als dichter voor een aantal innovaties in de Griekse tragedie. In de eerste plaats breidde hij het aantal acteurs uit tot 3. Hij gebruikte voor het eerst beschilderde decors. En het aantal koorleden werd uitgebreid van 12 naar 15. Maar de rol van het koor, dat werd wel bescheidener in de tijd dan. Zijn hoofdpersonen zijn van een grote natuurlijkheid. Er is minder bombastisch gedoe in zijn vergelijking met andere tragediedichters. En heel bijzonder is dat zijn verhalen een dramatisch hoogtepunt kennen. De peripeteia. Waarin ineens het inzicht bij de hoofdpersoon doorbreekt en dat inzicht vormt een keerpunt waarin de hoop vervliegt en de ondergang zich aandient. Naast de technische vernieuwing is de dramatische peripeteia misschien wel het meest baanbrekend. Een uiting van zijn enorme talent als schrijver. Sophocles toont vooral de kwetsbaarheid van het menselijk geluk. De hoofdpersonen zorgen voor hun eigen ondergang door koppig door te gaan op hun ingeslagen weg. Maar het is een weg gebaseerd op hamartia, een verkeerd oordeelsvermogen. Heel bijzonder bij Sophocles is dat de hoofdpersonen ook in hun ondergang en hun lijden tot op het laatst respect blijven afdwingen. Ze blijven sympathiek en bewonderenswaardig. Sophocles was geniaal. De Nederlandse klassicus Ilja Leonard Pfeiffer, en wie is er gezaghebbende op het gebied van de Griekse letterkunde dan hij? Hij vindt van de grote drie de Sophocles de allergrootste. Dan gaan we nu onze aandacht richten op de tragedie Koning Oedipus. Volgens Aristoteles, ook redelijk gezaghebbend toch, de beste tragedie die ooit geschreven is. Aan het begin van het toneelstuk is Oedipus de koning van Thebe. Maar voordat hij koning van Thebe was geworden, had hij al heel wat meegemaakt. Bijvoorbeeld, zijn ouders bonden zijn enkeltjes stevig aan elkaar en gaven hem mee aan een herder. En die herder die had de opdracht om dat babytje vastgebonden aan zijn voetjes op te hangen in een boom, zodat het door de wilde dieren verscheurd zou worden. Jeetje, waarom waren die ouders zo hardvochtig? Wel, omdat het orakel van Delphi had voorspeld dat hun zoontje zijn vader zou vermoorden en met zijn moeder zou trouwen. Om deze noodlottige voorspelling te ontlopen, besloten de ouders dat het kindje moest sterven. Hier zien we de eerste keer in het verhaal dat de mens een poging doet om zijn lot te ontlopen. De boodschap is dat zulks onmogelijk is, maar daar zullen we zo meer van horen. Net als in het sprookje van Sneeuwwitje kon de dienaar het niet over zijn hart verkrijgen om deze gruweldaad te verrichten. Hij bracht het babytje naar de koning en koningin van Korinthe, die tot hun grote verdriet kinderloos waren. Deze waren maar wat blij en voedden het knaapje op als hun eigen zoon. Toen hij door het koninklijk echtpaar werd opgenomen, had het kindje vanwege de mishandeling gezwollen voetjes. Daarom noemden zijn pleegouders hem gezwollen voet. Maar dan in het Grieks, Oedipus. Hij werd een krachtige, zij het wat opvliegende jongeman. Toen hij eens tijdens een feestje te horen kreeg dat hij geen echte prins zou zijn, raakte hij wat verward. En wat doe je dan als oude Griek? Precies, je gaat naar het orakel van Delphi voor opheldering. Nou, opheldering kreeg hij niet van het orakel, maar wel een onheilspellende boodschap, namelijk dat hij zijn vader zou doden en met zijn moeder zou trouwen. Hier schrikt Oedipus natuurlijk wel van. Hij besluit alles in het werk te stellen om te voorkomen dat deze voorspelling uit zou komen. Alweer een moment waarop de mens probeert zijn lot te ontlopen. Hij besluit om nooit meer naar Korinthe terug te keren. In tegenstelling tot Oedipus weten wij en ook de toeschouwers van het toneelstuk dat de koning en koningin van Korinthe helemaal niet zijn echte ouders zijn. Dus iedereen, behalve Oedipus, die weet al, dit gaat de verkeerde kant op. En de verkeerde kant is de weg naar Thebe. Op een kruispunt komt hij een deftig gezelschap tegen. Een koets waar een soort VIP in zit en een aantal dienaren. De dienaren duwen Oedipus van de weg om plaats te maken voor hun meester. Oedipus, lichtgeraakt als hij is, begint een vinnig handgemeen en de zwaarden worden getrokken. Oedipus steekt ze allemaal, inclusief de VIP in de wagen, overhoop. Eén van de dienaren weet te ontkomen. Oedipus vervolgt zijn weg richting Thebe. Thebe wordt op dat moment geteisterd door een sphinx, een leeuw met een vrouwenhoofd. Deze sphinx verspert de weg naar Thebe en geeft een raadsel op. Ieder die het antwoord niet weet, wordt verorberd door de sphinx. De sphinx houdt ook Oedipus tegen. Niemand passeert hier, tenzij hij mijn raadsel oplost. Ah, prima, zegt Oedipus. Dan volgt het raadsel, dat we allemaal kennen. Welk wezen loopt 's ochtends op 4 benen, tegen de middag op 2 en in de avond op 3 benen? Het is de mens, zegt Oedipus. De sphinx verbijsterd over het feit dat iemand het raadsel weet op te lossen, stort zich gekwetst in het ravijn. De inwoners van Thebe zijn reuze blij met deze vreemdeling die hun van de sphinx heeft verlost. Koningin Jocaste stelt voor dat hij met haar trouwt en zo koning van Thebe wordt. Zij kan dat doen omdat haar man, koning Laios, kort geleden op mysterieuze wijze is vermoord, inclusief zijn begeleidende dienaren, moet ik zeggen. Oedipus accepteert het voorstel en hij wordt op die manier de koning van Thebe. Op dit moment in het verhaal begint de tragedie van Oedipus. Voor de goede orde, net als wij nu, kennen alle toeschouwers het verhaal van Oedipus dat voorafging aan wat nu in Thebe staat te gebeuren. En dat geeft een bepaalde spanning bij het kijken naar de tragedie. Wij zijn wetend en Oedipus is onwetend. Oedipus is nog maar nauwelijks koning of de ellende in Thebe begint. Er heerst een epidemie onder de bevolking. Oedipus stuurt de broer van Jocaste, genamelijk Creon, naar Delphi om te weten te komen wat er aan de plaag gedaan moet worden. Als Creon terugkeert, vertelt hij dat de ziekte wordt veroorzaakt door miasma, religieuze onreinheid van het land. De miasma wordt veroorzaakt doordat de moordenaar van koning Laios nog steeds onder de bevolking van Thebe is. De epidemie zal pas voorbij zijn als de moordenaar van de koning uit Thebe verbannen wordt. Wat is dat ook alweer, miasma of religieuze onreinheid? Het is het gevolg van het overschrijden van religieuze, sociale of politieke grenzen. Dan werd je onrein. Onrein en de zuivering ervan was een belangrijke Griekse manier om religieuze en sociale normen te handhaven in de tijd waarin het strafrecht nog onontwikkeld was. Miasma gaat dus over het overschrijden van grenzen, waardoor onreinheid ontstaat. Een proces van zuivering is nodig om weer terug te keren aan de goede kant van de grens, namelijk het domein van de reinheid. Een voorbeeld van het strafrechtelijke aspect is de beproeving van Herakles. In een vlaag van waanzin vermoordt hij zijn vrouw en kinderen. Om weer in het reine te komen, hier dus letterlijk op te vatten, moet hij zich onderwerpen aan zijn neef en voor hem allerlei opdrachten uitvoeren. De 12 werken van Herakles. Dat lijkt wel helder, maar zoals veel in het godsdienstige gebeuren van de Grieken, zo eenvoudig lag het niet. Er waren ook vele niet strafrechtelijke, maar normale menselijke processen die onreinheid konden veroorzaken, zoals menstruatie, geboorte, ziekte, met name huidziekten, een dode, een zaadlozing. Ook een toevallig contact met iemand die om een of andere reden onrein was geworden, kon onreinheid veroorzaken. Onreinheid was dikwijls overdraagbaar. Er zat dus veel variatie in die miasma-besmetting. Hoe erg het was, hoe lang het bleef en hoe overdraagbaar het was. En hoe je er weer vanaf kwam. Soms door gewoon enige tijd te wachten, soms door een soort straf te ondergaan. Verbanning, onderdanige werkzaamheden en zo. Een ernstige en hardnekkige vorm van miasma kon je oplopen door de moord op bloedverwanten. Tot zover over miasma, religieuze onreinheid. Als een soort Sherlock Holmes neemt Oedipus het voortouw bij het onderzoek naar de daden van de moord op de oude koning. Zijn eerste stap is de blinde ziener Tiresias op te roepen. Hij vraagt hem: vertel me, wie de oude koning heeft vermoord? Het gesprek verloopt onprettig. Tiresias zegt tegen hem: dat wil je niet weten. Ik wil een antwoord, zegt Oedipus. Als je dat wilt, heb je meer last van blindheid dan ik. Vertel op, Tiresias. Oké, jij je zin. Jij bent het. Jij hebt de oude koning vermoord. En jij hebt deze onreinheid over het land gebracht. Hier wordt een relatie gelegd met zien, inzicht, blindheid en hamartia. Ogen en blindheid zullen als thema nog terugkomen. Maar goed, dit was wel tamelijk confronterend. Maar Oedipus, hamartia, hij gelooft er niks van. Hij denkt dat Creon hem met dergelijke verhalen zwart probeert te maken, om zo de troon van Thebe te bemachtigen. De heren hebben een onaangenaam gesprek, dat door Jocaste wordt gesust. We zien hier de ontwikkeling van zijn gebrekkige oordeelsvermogen, de hamartia. Zijn tekortkoming is hardnekkig. Er is sprake van een hardnekkige onwetendheid. Oedipus zegt tegen Jocaste: de voorspellingen van het orakel en de zienen zeggen dat ik de koning heb vermoord. Ik ben er gewoon een beetje overstuur van. Jocaste troost hem: geloof er maar niks van. Orakelspreuken zijn soms enorme onzin. Vroeger was er een orakelspreuk dat mijn man Laos zou worden vermoord door zijn zoon. Nou, dat hebben we toen prima opgelost, door zijn voetjes aan elkaar te binden en hem in de bergen achter te laten. Daar ook zo'n voorspelling waar niks van klopte. Ik vertel dit wat bemoederend, maar ook in het toneelstuk wordt de rol van Jocaste heel subtiel van echtgenote steeds meer moederlijk. Oedipus is gerustgesteld en voegt eraan toe: ik kan het ook niet gedaan hebben. De enige die ik gedood heb waren lui van een soort deftige stoet toen ik onderweg naar Thebe was. Nog volhardt Oedipus in zijn onwetendheid. Bij Jocaste begint de vreselijke waarheid wel wat door te dringen. Maar voor degene voor wie het kwartje nog niet gevallen was, verschijnt er nu een boodschapper op het toneel, vergezeld door een man die de enige overlever is van de overval op de stoet van de koning. En bovendien ook nog eens de herder was die het kindje van Jocaste en Laos in de wildernis aan gebonden voetjes moest achterlaten. Hij biecht het verhaal op en vertelt ook nog dat hij het ventje heeft afgeleverd bij de koning en koningin van Korinthe, die het ventje in hun midden opnamen. Oh. Jocaste was de eerste die doorhad wat er gebeurd is. Oedipus heeft haar man en zijn vader vermoord en is daarna met haar het bed ingedoken en heeft vervolgens 4 kinderen verwekt. Ze gaat het paleis binnen en hangt zichzelf op aan een sjaal. Dit gebeurt stilletjes, buiten het podium. Oedipus wordt gealarmeerd dat er wat mis is met zijn vrouw. Vrouw Oedipus gaat het paleis binnen en ziet zijn vrouw, schrap, moeder, hangen. Hij neemt een kledingspeld van haar gewaad en doorsteekt zijn beide ogen. Hij komt met bloedende ogen op het podium en hij zegt zoiets dat hij nu niet meer hoeft, dit allemaal niet meer wil aanzien en hij verlaat als blinde in zijn gezelschap van zijn dochter Antigone het land van Thebe. Ik kom tot een afronding. Na wat opmerkingen over de verwarrende naam Griekse tragedie, die eigenlijk Atheense tragedie moet heten, heb ik het leven van Sophocles besproken. Als laatste onderdeel van deze aflevering besprak ik de beroemdste tragedie aller tijden, koning Oedipus. De volgende keer over Euripides. Ik hoop dat je luistert. Tot dan! Dit was Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp.